Ik lees u voor als stof ter overdenking uit de Heidelbergse Catechismus, de 12e zondagafdeling. De eerste vraag en het antwoord, dat is vraag en antwoord 31. Heidelbergse Catechismus, zondag 12, vraag en antwoord 31. Daar vraagt onderwijzer: waarom is hij Christus, dat is gezalfde, genaamd? En die antwoordt daarop: omdat hij van God den Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Schrijven wij hierboven Christus de gezalfde. En overdenk in de eerste plaats de vergane glorie, en in de tweede plaats het gegeven ambt. Christus de gezalfde, de vergane glorie en het gegeven ambt. Geliefde, de Heidelberger gaat in zondag 12 spreken over het ambt van de Heer Jezus Christus. Hij heette Jezus. Hij is de Christus. Hij heeft de naam Jezus ontvangen. Zo heeft hij geheten op de aarde. Zo kende de mensen hem. Zo heet hij nog, omdat hij in alles geweest is en is wat zijn naam ons noemt, zaligmaker. En dat is hij en blijft hij. Wij zeggen ook niet: die man heet notaris, of die man heet burgemeester, of die man heet dominee, maar die man is burgemeester. Of hij is notaris. Daarin duiden wij dus aan een benaming die verband houdt met het ambt dat iemand bekleedt. De Heer Jezus heet Jezus, maar hij is krachtens zijn ambt gezalfde, zaligmaker. Hier op aarde wordt een ambt bekleed door verkiezing. Iemand kan niet zomaar uit zichzelf een ambt aannemen. Notaris heeft te maken met de koningin. Een predikant met de beroeping van de gemeente. Een ambt heeft in ieder geval niets te maken met allerlei menselijke instellingen. Het ambt van een predikant kan nooit bepaald worden, al was het door 20 jaar studie. Dat verleent de mens geen ambt. Nooit. Maar de verkiezing van een groep mensen, op kerkelijk terrein van een groep christgelovigen, dat brengt het ambt mee. En dat verleent de ambtsbevoegdheid. Dus wij moeten onderscheiden tussen zijn namen. Hij is Jezus Christus. Hij heet Jezus. Maar hij is Christus. Christus is in het Nieuwe Testament de Griekse vertaling van het Oud-Testamentische Hebreeuwse woord Messias. En voor ons betekent Christus in onze taal gezalfde. En met dat woordje gezalfd worden wij teruggebracht naar het Oude Testament, waar wij bemerken dat personen die tot een ambt geroepen werden, met zalfolie gezalfd werden. Om daarmee aan te duiden dat God hun de bekwaammaking, de bekwaamheid zou geven door zijn geest om in dat ambt getrouw te mogen arbeiden. Gij weet hoe Saul gezalfd is uit een kruik en David gezalfd is met een hoorn, ziende op de onvergankelijkheid van zijn koninkrijk. Wij weten van die zalvingen hoe dat ook profeten wel gezalfd werden soms en richters, koningen en vorsten. Daarom verplaatst ons dit, bij ons is er ook vaak wel een ceremonie aan verbonden, maar het woordje gezalfde verplaatst ons dus naar hoe het toen ging in het Oude Testament, wanneer iemand tot een bijzonder ambt geroepen werd. Nu staat er, waarom is hij Christus, dat is gezalfde, genaamd. En om dat nu recht te verstaan, is het nodig dat wij een indruk hebben van de glorie die wij eens gehad hebben in het paradijs. Er wordt doorgaans weinig aandacht aan geschonken dat Adam daar in het paradijs door God gesteld was in het drievoudige ambt: profeet, priester en koning. Het werk van de profeet kunnen wij samenvatten in dat enkele woord kennen. Adam was geschapen en tot ambtsdrager gemaakt, tot profeet gemaakt, opdat hij God zou kennen. Opdat hij de Heere zou kennen door de geest die ook hem geschonken was in al zijn werken. God te kennen in de schepping, in zijn wijsheid, in de schone harmonie waarin hij alles geschapen had. Maar ook om God te kennen en vervolgen te kennen zoals hij is na zijn goddelijk wezen. Die God die in eeuwige grootheid en majesteit en heerlijkheid nochtans zichzelf openbaarde in het scheppen van hemel en aarde en al wat daarop en daarin was. In die zin was de profeet Adam een prediker van Gods wijsheid en van zijn grote daden, en Gods lof was op zijn lippen. Hij zou de Heere prijzen, hem verheerlijken, leren, profeteren van zijn daden. In de tweede plaats was Adam in het paradijs tot priester aangesteld. Hij bekleedde ook het priesterambt. Nu niet een priesterambt der verzoening. Er is een priesterambt der verzoening, dat een priester beesten slacht, zoals bij Israël, om daarmee heen te wijzen naar Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Zo niet. In het paradijs was in die zin nog geen sprake van bloed of van genade. Maar het priesterambt is in oorsprong veel breder. Het priesterschap behelsde voor Adam om zichzelf als een levend dankoffer aan God te geven. Om zijn hart, zijn wilsleven, zijn zielsleven geheel en al ten dienste te stellen aan God. Zoals het wapen van Calvijn uitdrukt, een hand met daarop een hart dat ten hemel geheven werd. En dat is menselijk, want hij kan onze harten niet meer gebruiken. Maar in het paradijs wel, daar bekleedde Adam dat priesterschap om zich met zijn vrouw in gemeenschap met alles wat om hem en bij hem was, om het alles ten dienste te stellen. Heere, hier zijn wij, Wij zijn tot uw dienst bereid. Wij zijn levende dankofferanden voor uw aangezicht. Gij hebt ons geschapen en tot u keren wij weder. Wij stellen al ons verstand, al ons willen in uw dienst, om in uw gemeenschap op te mogen gaan. Zo was Adam dus priester. Priester der dankzegging. Priester in gehoorzaamheid en in overgave aan zijn schepper. Daarbenevens was hij koning. De Heer had hem ook in het koninklijke ambt gesterkt om te heersen over de werken van Gods hand. Om de dieren met wijsheid namen te geven en om het aardrijk te bebouwen en te regeren. Om als een koning der schepping te mogen arbeiden hier op deze aarde met een nog groter perspectief, namelijk om, als hij volstandig gehoorzaam bleef, om dan met God in eeuwige, onwankelbare vastheid in de zaligheid te leven en te regeren. Dat was ook nog het uitzicht. Dat hij bij gehoorzaamheid zou mogen eten van de boom des levens en nimmer meer sterven. En dat ook de mogelijkheid tot zondigen zou zijn uitgebannen uit deze aarde. Zo waren wij in Adam ons hoofd. Profeet, priester en koning door de wijsheid van God. En dit alles hebben wij niet in ere gehouden. Want wij lezen immers, het heeft de mens niet goed gedacht God in erkentenis te houden. En wij zijn gevallen. We hebben als profeet onze kennis aangewend in dienst van de Satan. En als priester hebben we onszelf op het altaar van de duivel gelegd. En als koning hebben wij getracht de hoogste plaats in te nemen, boven God, op zijn goddelijke troon. Dan kon het ook niet anders, of dat mensenkind is in één ogenblik ongelukkig. Want zij werden gewaar dat zij naakt waren. Toen zij de gehoorzaamheid aan de Heere opzegde en de gemeenschap met hem verbraken en als hoogmoedige koningen de Heere wilden nederwerpen. Toen vielen wij zelf neer. Zij waren naakt. En dan moet je niet in eerste plaats denken zoals de wereld spotachtig spreekt dat die mensen geen kleren aan hadden. Dat zijn maar de vruchten daarvan. Maar in de eerste plaats wil dat woord zeggen, ze waren het ambt verspeeld. De rechte kennis, het kennen van de Heere en het zingen van zijn lof was weg uit hun harten. In plaats daarvan was er een verschrikt geweten. Het priesterlijk zich ten offer geven in waarachtige dankbaarheid moest plaatsmaken voor een verschuilen in het geboomte. De koninklijke heerschappij is van hen weggenomen. En in plaats daarvan zijn ze bevende in de slavernij van de zonde gevallen. Zo werd het ambt in al haar glorie en heerlijkheid door ons versmaad. En wij zijn het verloren, geheel en al. En daarom alles wat op de aarde nog zichtbaar wordt, in de bediening van de ambten, in allerlei kringen van het maatschappelijke leven, dat is genade van God. Maar moeten wij niet menigmaal zeggen, het is ook een karikatuur. Ook een karikatuur. Want de rechter die recht moet spreken, is ook niet recht. Ter plaatse des gerichts, al daar was goddeloosheid. De priester, voor zover deze wereld nog priesters heeft, de mens bedoelt altijd zichzelf. Ook in zijn dienst aan de naaste, bedoelt hij in diepste zin zichzelf. En het koningschap, wat een bloed en een onrecht, en een verkeerdheid kleeft ook daaraan. Zodat wij moeten zeggen, wat heeft de mens een karikatuur gemaakt van het ambt? Hoe komt hij openbaar daarin? Niemand is er die uit Adam God in het ambt kan dienen. En dat is heel erg, al beseffen wij dat niet, geliefde, maar het is heel erg. Het woord leert het ons en de Heilige Geest, dat we God niet meer kennen. Dat we niet tot zijn eer profeteren en leren. Dat we ook geen enkel priesterlijk gevoel meer hebben, maar de hele wereld kan stikken, als ik mijzelf maar handhaaf. En dat het koningschap in ons ontaardt in een dictatorschap. Niet in het dienen, maar in het gediend worden. En desnoods het bloed van duizenden, ja miljoenen te vergieten. Dat is wat. Als we nog een stap dichterbij doen voor de kerk, dan moeten we zeggen ja. Om als profeet nou zijn lof niet meer te vermelden. Om als priester nu niet meer te kunnen zeggen. Heere, neem mijn leven, mijn handen, mijn voeten, mijn alles. En om als koning nu te leren dat we slaven geworden zijn van de zonde en van de ongerechtigheid. En de verkeerdheid. Hoe diep zijn wij dan gevallen? Wat is die glorie die wij hadden geheel en al vergaan? Er is niets meer van overgebleven. Als een zwart gewaad, of een rode tabbert, of een mooie muts, of een fonkelende staf, een purperen kleed. Misschien dat het op sommige zielen nog enige indruk maakt, maar het is alles waardeloos voor God. Want wij zijn naakt geworden, ontbloot aan alle kennis van God. Weet je wat ook zo erg is in die omstandigheden? Het woord leert ons dat wij zulke ongelukkigen geworden zijn, zulke karikaturen. Als een haan die geen ene veer meer heeft, maar net doet alsof hij nog met allerlei mooie kleuren kan schitteren. Dat is het erge. Dat wij daar nu inzittende, in die ellendige staat, dat wij niets meer van dat alles hebben, nog net doen alsof we het wel hebben. En dat iedereen zijn eigen stand, of die een ambt bekleedt of niet, maar met zulke grote waardigheid voor het voetlicht treedt. En dat de mens die naar zijn omstandigheden zou je moeten zeggen, wel zou moeten zeggen, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Wie zou rechtvaardig zijn? Dat hij er eigenlijk zo over denkt, dat de Heere dankbaar mag wezen, dat er nog zo'n man op de aarde is als hij. Dat is ergst in ons ongeluk. Dat wij daar gewoon overheen kunnen leven. Dat we net doen of dat het alles anders is. Maar God weet het wel. God weet het wel hoe naakt en hoe blind wij zijn. En soms weet het hart het ook wel, want uw hart heeft ook meermalen bekend dat gij een gevoel had van naaktheid en blindheid en ledigheid en verkeerdheid. Daarom, geliefde, het is alles vergaan, onze schoonheid en onze glorie, het is alles weg. En wat toen? Heeft toen Adam en Eva, u en ik, hebben wij toen tegen God gezegd, Heere, wilt u alstublieft uw ambt handhaven? Heere, wil ons een ambtsdrager geven, die in waarheid uw deugden en uw lof verkondigt. Dat ook niet. Er was niemand die er last van had. En die zei, God, wij hebben u van uw eer beroofd. Wij hebben u in het aangezicht geslagen. Wij hebben u misdaan. O Heere, is er nu een middel, een mens, een persoon of wat dan ook, die u weer zou geven waar gij recht op hebt? Om profetisch gekend, priesterlijk gediend te worden en koninklijk geëerd? Niemand. En nu komen wij tot onze Heidelbergse catechismus, die direct een tip van de sluier oplicht en die ons voorhoudt, waarom is hij Christus, dat is gezalfde genoemd? Omdat wij, u en ik, er zo'n belang bij hadden? Omdat wij zo gebeden en gekropen hebben? Omdat we zo godsdienstig waren? Nee, niets van dat alles. Hier komt helemaal geen enkel mens bij te pas. Wij waren naakt, wij hebben God misdaan, wij waren schaamteloze zondaren. Maar zie nu de sleutel van de genade die ook past op deze 31ste vraag. Zijn welbehagen, hij heeft het gewild. Hij heeft het besloten, omdat hij van God den Vader verordineerd is. O, de Heidelberger voert de gedachte van de leerling omhoog. Hij zegt, blijf niet steken in uw modder en in uw drek. Want gij zult er die diamant nergens meer vinden. Gij zult nergens vinden een ware profeet, een echte priester en een rechte koning. Ze zullen voor u verborgen blijven. En ten ware de Heere zelf niet een weg had uitgedacht. Wij waren al lang vergaan, maar nu. Omdat hij van God en Vader verordineerd is. Dat wil zeggen, omdat hij van God en Vader verkoren, uitverkoren, aangesteld was van eeuwigheid. Daarom heeft het vuur de valse profeten, priesters en koningen uit het paradijs niet verteerd. Daarom heeft hij onszelf als met zijn eigen hand bekleed in het paradijs. Daarom heeft hij ons nog met zoveel gunst overlaten, bladen daarom alleen. Dus hij wordt geen Christus genoemd, omdat ik zo christelijk ben. Hij wordt geen Christus genoemd, omdat ik gezegd heb, ja, dat is nu een echte ambtsdrager, die Heer Jezus. Die zullen wij maar Christus noemen. Dat heeft er niets mee te maken zelfs. Hij is Christus, dat is gezalfde, omdat hij van God, den Vader, verordineerd is. Met andere woorden, toen wij het profetisch priesters en koninklijk ambt besmeurden en verderfden of verdierven, toen stond aan de rechterhand des Vaders een profeet, een priester en een koning. En die sprak, ik wil niet dat zij in het verderf zinken. Ik zal het zijn, profeet, priester en koning. Ik zal u kennen en vervolgen te kennen. Ik zal mijzelf u opofferen met een enige en eeuwige offerande. Koninklijk zal ik het pad van uw geboden lopen. En ik zal als een held de strijd aanwinden tegen wereld, zonde, dood, duivel en uw rechtvaardig oordeel. Kijk, dat is nu de sleutel van de ganse Godgeleerdheid. Ook in dit stuk, de genade en het welbehagen van God, omdat hij van God den Vader verordineerd is. Laten wij eruit leren, bij ons is geen weg meer om tot het ambt te geraken. Er is voor ons geen weg meer naar de Here toe. Wij moeten echt niet dromen dat we zonder God, of met God, of wat dan ook, maar dat we nog iets bereiken kunnen in het leven. We moeten ook niet denken, oh, als ik straks oud geworden ben, dan zal ik nog wel eens denken over al deze dingen. Het is me nu te langdradig en ik begrijp er toch niets van. Moeten we ook niet denken. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En wij allen zullen zeer spoedig voor de rechter van hemel en aarde staan. Dan zal hij zeggen, waar is mijn ambt? Dat schone ambt dat ik u gaf, hebt ge mij nu geëerd? Hebt ge mij gediend? Hebt ge mij groot gemaakt, dag en nacht? En als God dan lust zou hebben om met ons te twisten, dan zouden wij op 1000 vragen niet één enkel antwoord kunnen geven. Maar nu, heden, vanavond, misschien morgen niet meer. Maar vanavond laat God ons voorhouden dat de zaligheid afkomstig is van God zelf. Dat het ambt en het gegeven ambt wat hij nochtans heeft willen schenken, niet in ons haar oorsprong heeft, maar dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus hem tot een Christus verordineerd uitverkoren heeft. En toen hij in zijn eeuwig besluit zag dat wij God niet in erkentenis hebben gehouden, en dat we eigen wegen gekozen hebben, toen reeds heeft hij ter verheerlijking van zijn naam, tot de redding van het ambt, en tot zaligheid van ambteloze schurken, heeft hij zijn enige geliefde zoon aangewezen, en hij heeft gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, om te zijn profeet, priester en koning. En hij heeft het gewillig op zich genomen. Hij heeft het gewillig op zich genomen om dat ook te zijn. Om in alle delen dat goddelijk ambt weer te herstellen. Weer te openbaren op deze zwarte aarde. Geliefde, daarom. Voor gij misschien in uw hart door de Satan aangedreven wordt om te denken, het is toch allemaal hopeloos. Of zoals sommigen die één ogenblik de naaktheid van hun ambteloos bestaan hebben gezien en die geen raad meer wisten. Die niet wisten hoe dat ze moesten kruipen of lopen of rennen naar het water of naar de strop. Eer gij, want denk erom, wij denken deze dingen zijn ver weg. Dat kan mij niet overkomen, ik hou te veel van het leven. Maar één ogenblik dat God zich van ons terugtrekt, dan zakt heel onze wereld in elkaar. Dan weten we geen raad meer. Dat heeft de geschiedenis bewezen. Dan is het afgelopen. Maar eer gij daarin terecht zoudt komen, zegt God tot ons, zie op mij, sla het oog naar boven, want ik heb voor u, dwaze en ellendige, heb ik mijn zoon verordineerd. Ik heb hem verordineerd om dat te zijn wat gij niet meer zijt en wat gij verloren hebt. Hij is van God. hebben er pas bij stilgestaan. De engel Gabriel werd van God gezonden tot Maria. Hier is het ook weer zo. Hij is van God gezonden. Hij is van God verordineerd. Het gaat alles van hem uit. De zaligheid, het leven en de vrede. Het komt alles van boven. Niet van beneden. Wij hebben het land geen behoudenis aangedaan. We hebben niets dan wind voortgebracht. Een ijdele rook. Veel geschreeuw. Maar helemaal geen wol. Nu. Dan springen uw harten nog op van vreugde. Gij oprechte. Die niet oprecht zijt met en in uzelf. Maar die daarin oprecht zijt. Dat ge dit moet beamen. Mijn glorie is vergaan. Mijn leven is een stank voor hem. Mijn dank is enkel zonde. Mijn woord is enkel een boos woord. Mijn offerand is geen. Mijn regeren met hem is een slavendienst. Ik ben een dwaas. Een overtreder tegen al zijn geboden. Dat zijn oprechten. Nu, deze oprechte wordt gepreden. Die de handen van zichzelf af moeten houden. Die moeten bekennen. Het is alles kwijt. Moet en vrijwillig. Heb ik er alles aan gegeven om mezelf te zijn. Nu ben ik mezelf. Nu ben ik niets meer. Naakt voor God. Die misschien wel ogenblikken in het leven hebt. Alsof God door u heen ziet in uw ellendigheid. Arglistig is het hart, moet gij bekennen. Ja, dodelijk, wie zal het kennen? Ik, de Heere, zegt hij, zal het kennen. Ik ken het hart, ik proef de nieren. Nu tot de zulke komt het woord. Of het met gevoel of zonder gevoel ontvangt. Maar de Heilige Geest zal er u aan herinneren. Hij is van de Vader verordineerd, uitverkoren, daar gesteld, in de plaats van u. Is dat niet groot? Is dat niet wonderlijk? Dat de Heere om in plaats van voor zulke beestige mensen, zulke afschuwelijke mensen, die al denken dat ze heel wat zijn als ze een gebedje afgeraffeld hebben. Of voor de vorm de pet even voor de ogen gehouden hebben. En die een ander nog aardig kunnen bepreken hoe het moet. Dat hij in plaats van toren, in plaats van gramschap, in plaats van zijn oordeel. In plaats dat hij ze daar nu onder doet verdwijnen. Geeft hij zijn zoon in hun plaats. Om te zijn de verordineerde, mijn knechten uitverkorene, die ik ondersteun. O, daarvan spreekt Jesaja de profeet, toen God zag dat er niemand was. Dat al onze wegen, wegen des doods waren. Dat we de weg des vredes niet hebben gekend. Dat als men op ons trapt, dat er een adder uitperst. En dat onze webben en weefsels niet voor kleding geschikt zijn. Toen heeft zijn rechterhand zich heil verschaft. En hij trok de gerechtigheid aan als een panzer. Zo is hij hun geworden tot een heiland. Hij is van de Vader verordineerd. Nu, dan zeggen een iegelijk in zijn hart, Heere, wij hebben u niet uitverkoren. Wij hebben u niet gevonden. Wij hebben u niet gezocht. Maar de Vader heeft u gezocht.
die heeft u gevonden en die heeft u uitverkoren om te zijn profeet, priester en koning. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft het ambt gegeven in Christus Jezus. In hem heeft hij het ambt gegeven, want hij heeft hem met de Heilige Geest gezalfd. Daarom, omdat hij de gerechtigheid lief heeft, zegt de dichter, heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. En Johannes zag de Heilige Geest op hem nederdalen als een duif en op hem rusten. Hij kreeg de Heilige Geest zonder mate. Denk eens in welke weg van vernedering de Heere het ambt heeft teruggegeven. Er staat, hij is met de Heilige Geest gezalfd. Dat houdt zijn vernedering in. Want het is groot als een mensenkind de Heilige Geest mag ontvangen. Daarvoor zijn wij mensenkinderen. Wij weten niet en wij verstaan niet. Maar dat hij die God is, die de eeuwige Zoon des Vaders is, dat hij zo waarachtig mens wordt, vlees en bloed aanneemt, dat hij de Heilige Geest van nodig heeft om hem te leiden, om hem te leren, om hem te doen zuchten, om hem te vertroosten. Zo arm werd hij. Zo arm. Wij kunnen geen profeten meer zijn. Hij kwam in mijn plaats. Hij kon het ook niet zijn. Zo arm werd hij. Hij kreeg de Geest. De Heilige Geest. Die in hem werkte. En hem leidde. Waar denkt u dat de Heer Jezus anders de Heilige Geest voor nodig gehad heeft? Zomaar nee. Die Geest had hij nodig om gebeden en smeking op te zenden tot God in vreze en benauwdheid. Die Geest had hij nodig ter bemoediging, ter versterking. Die Geest had hij nodig als zijn moede en mat werd. Die Geest had hij nodig om hem te verlichten en om die weg van dat ambt te gaan volgen tot het einde toe. Wij zijn de Geest kwijt. En nu die heilige zalfolie die door haar reuk het hart verblijdde, die door haar aangenaamheid het hoofd en de huid van de mens bedekte en verzachtte, die de baard en klederzoom doortrok. Zij was slechts een symbool, een heenwijzing. Want Christus is niet gezalfd met olie, maar hij is gezalfd met de Heilige Geest. Toen hij gezalfd werd, zongen de knechten des Heren. Zijn hemelse heerscharen, dat zere zegen op u daal. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priester met gerechtigheid. Toen kwam de Geest op hem zonder maat. Als een heilige olie, veel meer. Wie reuk het hart van ellendige, tollenaren en zondaren zouden verblijden. Als zij zouden gewaar worden, die ene mens, Christus Jezus, die wel profeet, priester en koning geweest is, zelfs in zijn dood. Hij is met de Heilige Geest gezalfd. Waartoe? Om te zijn, maar ook om te kunnen zijn.
Onze hoogste profeet. Hoogst, dat wil zeggen, er zijn andere profeten ook geweest. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, noem maar op. Er zijn veel profeten. Mozes was ook een profeet. Maar wat denk je? Die profeten die werden gezonden en die zaten menigmaal bij de pakken neer als ze gewaar werden dat de mensen helemaal niet luisterden. Sommigen zijn er geslagen, in stukken gezaagd. Micha kreeg een klap in zijn gezicht en werd in de gevangenis gezet. Jeremia werd in een donkere put gelaten waar hij zo vreselijk bedroefd was, waarvoor hij bad. Jesaja is doormidden gezaagd. O, al het bloed dat vergoten is van de profeten die God gezonden had. En Mozes, ze murmureerden tegen hem. En ze zeiden, zet ge ons hier gebracht om ons te laten sterven in de woestijn? En ze betwisten zijn opzienersambt. Zelfs zijn eigen familie, een Mirjam. Ach, als we zo alles zien, dan zeggen we Mozes. En alle profeten, wat hebben ze geklaagd vanwege het volk? Wat hebben ze bitterlijk bedroefd geweest? Jeremia, de mannen van Aarde tot zijn geboorteplaats, die zijn ziel zoeken te doden. Wat hebben ze alles op alles gezet? Om het profetische woord te vernietigen. En wat kwam erbij? Ze hadden geen kracht om dat woord krachtig te maken in de harten. Die profeten waren ook mensen. Daarom zeiden ze altijd, wij hebben gezondigd. Ja, wij en onze vader tevens. Ze hadden het niet over een wegstervend land en volk, maar over wij. Wij zijn schuldig, want ze waren deel van dat volk. En ze konden hun broeder nimmer verlossen. Soms waren ze zo ver in moedeloosheid, dat de Heere ze troostte met zijn rechtvaardigheid. Dat hij zou doden en ombrengen. Het volk maakte het er zo slecht. Bracht het er zo slecht af. Dat de Heere zegt tegen Jeremia. Bid niet meer voor dat volk. Want als dan Mozes. Samuel, Noach of Daniel. Voor mijn aangezicht. Ik zal me niet meer laten verbidden. Dat konden die profeten niet. Nog Daniel, nog Mozes, nog Elia. Ze konden God niet verbidden. Dat was de zwakke zijde. God heeft dat woord wel gebruikt, maar zelf konden ze het niet. Kijk nu eens, hij is gezalfd tot onze hoogste profeet. Dat betekent, hij kan het wel. Hij steekt heel ver boven alle anderen uit. Hij heeft geleerd wat hij gehoord en gezien had bij den Vader. Wij spreken wat wij weten, kon hij zeggen. Johannes de Doper zei van zichzelf, die uit de aarde komt, spreekt uit de aarde en is uit de aarde. Maar die van de hemel komt, spreekt de dingen die hij gehoord en gezien heeft. O, die profeten wisten het door visioenen, door dromen en openbaringen. Maar hij wist het omdat hij aan des vaders rechterhand was. Ja, in de schoot des vaders. Hij wist al de geheimenissen. Hij was het zelf. Mozes sprak een profeet. Uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heer uw God verwekken. Hem zult gij horen. Hem zult gehoren.
En dat is ook gebeurd. Onder het Oude Testament hoorden ze ook wel, sommigen. Maar dan kwam het ook, door Gods genade, dat ze in de stem van de profeet Gods stem mochten horen. Maar als die grote profeet gaat spreken, dan zorgt de Vader voor het gehoor. Toen naderden alle tollenaars en zondaars tot hem. En hij begon tot hen te spreken. Hij, de hoogste profeet. O Johannes had hun harten gaande gemaakt om de toevlucht te zoeken. En om te beleiden hun misdaden. Maar hij zei, die na mij komt, die zal u met de Heilige Geest en met vuur doop. Hij is de hoogste profeet. De allergrootste. Zonder deze profeet zitten wij in duisternis en doodschaduw. Want hij is profeet. Om de duisternis op te klaren. Hij is profeet. Van God verordineerd. Die tegelijkertijd ook de leraar is. In kracht. Die het ons inprent. Die het ons uitlegt. Die niet alleen de toekomst voorspelt of voorzegt. Die alle dingen die geschieden moeten openbaart. Maar meer nog. Die ons leert. Als leraar de weg der zaligheid. Zo'n leraar, daar heb je wat aan. Dat is die grote leraar waarvan Joël sprak. Hij zal u een leraar der gerechtigheid verwekken. Geliefde, daar zie je nu het ambt weer gegeven in die dierbare borg en middelaar. Die zijn mond opende en sprak, zalig zijt gij arme van geest, uwer is het koninkrijk der hemelen. Die profeet en leraar, die zei, weet gij deze dingen niet? Ze wisten het niet. Ik zal u onderwijzen, ik zal u raad geven. Ik zal u indachtig maken. Wat Mozes niet kon, dat zal ik doen. Ik zal u onderwijzen. In de verborgen raad van mijn vader. Ik zal u onderwijzen in die raad, dat het van eeuwigheid des vaders wel behagen was. Om u zalig te maken. Hij heeft u lief gehad. Hij zegt, discipelen, ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal, daar heb je die verborgen raad, want de Vader zelf heeft u lief. Dat gaat die profeet nu onderwijzen. Leer de raad Gods. Die verborgenheden, verblijd u niet dat u de boze geest onderworpen zijn, dat ge wonderen en tekenen doet, maar verblijd u met die raad van God, die verborgen was voor de grondlegging der wereld, maar die God nu in al haar volheid openbaren wil, dat uw namen geschreven zijn in het boek des levens. Velen zijn begeerig geweest te zien wat gij ziet. En nu is het gegeven de verborgenheden van mijn koninkrijk te kennen. Hij onderwijst dat het des vaders wil was dat hij kwam om zondaren zalig te maken en te zoeken. Welke verborgen raad als hij gaat spreken. Vader, ik heb hen uw woord geopenbaard. Ik heb hen uw naam bekend gemaakt, die was verborgen. Want God als Vader kenden wij niet, vanwege onze gruwelijke afwijking en zonde. Maar hij gaat die verborgen raad oplichten. Vader, ik heb hun, uw dierbare, goedertierene vadernaam, weer genoemd. Ik heb hem hen in de oren gefluisterd. Rechtvaardige vader, ik heb hen verteld dat bij u geen grimmigheid meer is, maar dat gij de schuld van uw volk uit het boek gedaan hebt. Vader, ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart van de boos. Ik heb in uw naam bekend gemaakt, en ik zal hem bekend maken. Opdat de Vader in de Zoon en de Zoon in de Vader, en arme ellendige in een drieënig God verheerlijkt en opgelicht zouden worden uit hun dood en doem. Hoogste profeet. Dat kon Petrus niet meer zeggen tegen de moordenaar. En Thomas ook niet. En de Emmausgangers ook niet. Maar hij wel, toen hij zei: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij kan alleen al onze schuld van ons nemen. Hij kan zeggen: zoon, wees welgemoed. Als die hoogste profeet, uw zonden zijn u vergeven. Hij kan zeggen: vrouw, heeft u niemand veroordeeld? Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen, zondig niet weer. Profeet, hij kende zijn vader. Ook toen de vader hem niet meer kende, maar de hand voor de zon hield, dat geen lichtstraal hem meer zou bestralen. Toen wilde hij, bleef hij zijn vader kennen. Ik heb u gekend, rechtvaardige vader. De wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. Dat wij dan mochten bekennen, dat de vader hem gezonden verordineerd heeft als onze hoogste profeet. Heeft u ook geleerd door zijn woord en geest? Dat zijn de middelen die de profeet, want het moet niet denken dat hij alleen op aarde, want nu heeft deze profeet zijn geest uitgezonden, de geest van Christus en van de Vader. En daardoor werkt deze profeet precies, ja nog in veel grotere mate. Toen moest je er vlakbij staan om hem te horen. Toen verdrongen ze zich om het huis waar hij was. Toen moesten er mensen buiten blijven staan en anderen maakten een gat in het dak om bij hem te kunnen komen. Als hij in Jeruzalem was, dan was hij naar de hoorbare en zichtbare zijde, niet in Galilea. Dan volgden de scharen hem tot uitputting toe. Maar nu is hij met zijn genade, geest en majesteit als die hoogste profeet overal. Nu hoef je niet meer naar Jeruzalem of naar de berg van Galilea of naar Bethlehem. Nee, want hij is zelf nog die allerhoogste profeet. Al zit je in een achterbuurt of in de kelder weggekropen. Of te midden van razende en tierende mensen. Al zit je in het water dat de golf over je heen slaan. En je geen raad meer weet. Al ben je benauwd aan alle kanten. Al zijn al uw ongerechtigheden op u als een last die je niet dragen kunt. Al moet ge zeggen met Jacob, bij de beroving van uw kinderen: ik ben van kinderen beroofd. Alle dingen zijn tegen mij. Al moet ge met David zeggen, hoewel mijn huis alzo niet is bij God. Of bij de dichter, ik ben een eenzame mus op het dak. Of al zou ge zeggen, vriend en metgezel zijn in duisternis en mijn bekenden zijn van verre. Hij hoort hen die zijn heil verwachten. Hij zond zijn woord uit en heelde hen. Hij rukte ze uit hun kuilen als die hoogste profeet. En hij deed zijn stem in hun kerkers weer klinken. De kerker werd uw buit, o Heere. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Profeet, allerhoogste profeet, mag je aan hem vragen. Heere, gij allergrootste profeet, leer mij de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. En profeet, schenk mij de hulp van uw geest, dat die mijn leidsman zij. Dan zal ik onbevreesd voortwandelen, dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken, als ik op de geest van deze leraar en profeet opmerkzaam ware geweest. En ge zijt niet opmerkzaam geweest. En ge moet zeggen, benevens dit alles is het heden reeds de derde dag. En wij hoopten dat hij het was, onverstandig en trage van hart. En het geschiedde als zij op de weg gingen en over deze dingen spraken, daar komt hij, dat Jezus zelf bij hen kwam, de profeet. Hij wordt het niet zat. Ook al zijn we onverstandig en traag van hart. Ook al zijn we alles vergeten wat hij gezegd had. En als we het niet vergeten zijn, dan zien we er niets meer in. Dat hij zei, lang van tevoren, dat hij overgeleverd zou worden en opstaan ten derde dagen uit de doden. Het is alles uit hun wezen weggenomen. En het geschiedde, dat doet hij nog. Al is het niet naar het lichaam, met zijn genade en geest komt hij er opeens bij. En hij zegt, ziel, wat treurt gij toch verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust eens in mijn welbehagen, dat ik van de Vader verordineerd ben tot uw hoogste profeet. Luister naar mij. Hoort aandachtiglijk naar mij. Ik zal u des Heere raad verkondigen. Eet het goede en laat uw zielen zich in vettigheid verlustigen. Waarom weeg gij geld uit voor hetgeen geen brood is? Waarom zoekt gij 100 leraars, maar niet mij? Kom tot mij, alle geëinden der aarde. Ik ben de profeet, zegt hij. En niemand meer. Ja, hij staat op de hoogte van de tinnen der stad, aan de zijde van de poort, en hij verheft zijn stem, want alle goddelijke wijsheid is in deze profeet, als de brandstralen van de zon in het glas, in één punt verzameld. Zijn mond brengt niets, de loutere wijsheid voort, bij hem in het hart opmerkzaam overdag. Hij neeg het oor om op Gods inspraak te wachten, der blijde harp, en zal u op de snaren geheimen openbaar, dat is hij, en wat roept hij? Hoe lang, o slechte, zult gij de slechtigheid beminnen, en de zotte voor zich de zotternij beginnen? Begeren. En de dwaze de zotternij beminnen. Voortaan dachtiglijk naar mij. Want bij mij is een maaltijd van reine wijn. Van wijnen die gezuiverd zijn. Ik doe mijn liefhebbers beërven wat bestendig is. Hoogste profeet. En vervolg. Zij kwamen aan. Door goddelijk licht geleid. En ze zeiden, tot wien zullen wij toch anders heen gaan? U hebt toch de woorden des eeuwige levens? En ze zeiden, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En hij zei, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Wij gaan naar huis. Dat is het eerste deeltje van de catechismus. We zijn niet ver gekomen. Want wij zijn geen profeten en leraars, zoals hij. Hij is de hoogste profeet. Hij kan ons in 2 minuten meer leren dan wij elkander in 200 jaren. Dat is een troost. Dan hoef je niet troosteloos weg te gaan over je eigen. En te zeggen, Heere, ik ben van gisteren en weet niet, onvernuftiger dan iemand. Wat moet ik dat nu van u zeggen? En aan de andere kant hoef je ook niet troosteloos te lezen en te zeggen, zouden we nu vanavond nog geluisterd hebben? Nee, want hij heeft zijn koning gezalfd over Sion, de berg zijner heiligen. Hij zal ervoor zorgen. Zelf voor zorgen. Ja, het kan zijn. Je hoeft er niet op te wagen, want dat pakt slecht uit. En trouwens, wij zijn niet zulke wagens op de dood. Maar het kan zijn in de uren van de dood dat de allerhoogste profeet onverwachts naast je sterfbed komt te staan. En dat hij spreekt. Ik heb geen lust in uw dood, goddeloze, maar daarin dat gij u bekeren en leef. En de vrucht daarvan zal ruisen als een handje vol koren op de Libanon. Want ge zult zeggen, o God, wees mij zondaar genade. Zo leert nu die profeet. Zijn woord is met macht en majesteit. Hij kent de Vader en is van de Vader gekend. En hij kent ook zijn schapen. En de schapen horen zijn stem. Ik wens u dit alles toe. In alle zwakheid, gebrek. Wens ik het u en mij van harte toe. Met de kinderen, de kleine en de grote. Zoals we hier bij elkaar zijn. En die thuis zijn. En alle die hij verordineerd heeft ten eeuwige leven. Om spoedig door het woord zijn stem te mogen horen. Ik heb voor u gebeden. Ik heb grotelijks begeerd het avondmaal met u te houden, eer dat ik lijde. Ik zal u raad geven. Radeloze, hoort naar mij. Waarom woeden dan de heidenen en bedenken de volken ijdelheid en werpen zijn touwen en banden van zich die in de hemel woont, lacht en bespot. En hij zet zijn Sion apart en hij doet ze ervaren dat ze een koning hebben. Amen. De tekstwoorden vindt u in het heilige evangelie naar Lucas, het eerste hoofdstuk, het 38e vers. Lucas 1 vers 38, waar het woord des Heren aldus spreekt en Maria zeide, ziet de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woorden. En de engel ging weg van haar. Tot zover. Schrijf wij hierboven het antwoord des geloofs. En overdenk in de eerste plaats de onderwerping. In de tweede plaats de overgave. En in de derde plaats de rust in het woord des Heren. Geliefde, wij vinden in dit tekstvers iets beschreven dat ten ene male op de onvruchtbare akker van Adams bestaan gemist wordt. Namelijk onderwerping, overgave en rust. Immers, Wij onderwerpen ons het woord des Heren niet meer. Wij geven ons ook niet over aan zijn voorzienig bestel. Om te mogen getuigen met Jabes, hij brenge over mij al wat hij over mij besloten heeft. Wij kennen ook in de grond van ons natuurlijk bestaan niet de innerlijke rust waarvan Psalm 131 spreekt. Om stil, gelijk een gespeend kind zich bij zijn moeder bevindt, om zo te mogen rusten in en bij hem. Wij kennen niet meer de inhoud van het rust, mijn ziel. Uw God is koning. Hij regeert. Hij besteert. Hij leidt alles naar een godenverheerlijkend einde. Dat is wel nodig dat wij deze lessen in ons leven leren. Dat wij dat alles missen. Ik weet dat er in het gemis geen zaligheid is, maar het is beter om te ontdekken wie en wat wij zijn voor onvruchtbare akkers, dan 50 of 60 jaar lang te dromen dat wij de ere Gods bedoelen en dat wij zo onder zijn heilige wil kunnen buigen, om dan tenslotte voor zijn gerechtstroon te ontdekken dat wij eigenlijk altijd alleen nog maar onszelf bedoeld hebben, onze eigen eer. En we hadden zoveel liefde, maar het was liefde tot onszelf. En we hoorden zo graag het woord, maar dan uit onze eigen mond. En we waren aangename predikers en aangename ouderlingen en diaken en de liefde van Christus drong ons. Maar de mens is een liefhebber geworden van zichzelf. Van zijn eigen doen en van zijn eigen laten. Daar is hij verheerlijkt en vereerd mee. Daarom is het zo gepast en zo wenselijk om de dood te vinden in alles wat van ons is. Ja, om daarin te ervaren dat onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. Dus je zou haast zeggen het beste wat de mens nog voort zou brengen. Dat hij spreekt en dat hij bezoekt en dat hij wat doet of dat hij wat laat. Als hij dat nog doet dan. Maar we veronderstellen dat hij iets doet. Dat is nog voor God als een wegwerpelijk, dat wil zeggen als een maanstondig kleed. Dat het daglicht niet ziet. En dat in een hoek behoort weggedaan te worden. O, wat is dat noodzakelijk. Omdat wij nou zulke geschiedenissen en zulke woorden overdenken, dat het in onze harten vast en zeker zij dat dit de werken van God zijn. Van zijn geest en van zijn genade. En dat we zelf personeel in de erkentenis voor God mogen staan en ons bevinden en zeggen, Heere, dat is bij mij niet. Want ik ben een onrustige zee die maar heen en weer woelt. Bestraft gij de wind en de golf. Wilt toch uw genade verheerlijken? Dat gaat niet buiten ons, want dat zullen we bij Maria horen. Dat God zijn genade verheerlijkt in haar. En dat hij haar wil en genegenheden buigt, opdat zijn wil in haar triomferen. Want het kon niet en het mocht niet anders. Nee, de Heere zal zijn zaligmaker niet opdringen. Ook niet aan Maria. Hij zal hem geven en zij zal in geloof worden ontvangen, daarbuiten niet. De zaligheid is geen opgedrongen zaak in die zin. Wel verheerlijkt de Heere het aan de harten der zijnen, maar we moeten niet denken dat we een zaligmaker hebben als we hem beschimpen. En als we hem tegenstaan en als we hem verre van ons willen doen, dan houdt de Heere zijn zaligheid. Nee, hij maakt het alles zo dat het in overeenstemming is, hoe het ook mogen tegenlopen en wat er ook mogen tegen zijn. dat toch het gebed wordt, de Heere, breng over mij. Ik wil en begeer niet anders, al wat gij over mij besloten hebt. Daarom als wij dit lezen, en Maria zeide. Daar staat er ook weer niet, en God zeide, en de Heilige Geest. Nee, Maria zeide. Zij was met name bij God bekend. Zij droeg de nieuwtestamentische naam van de oudtestamentische naam Mirjam, van het woord afkomstig Mara, wederspannigheid, bitterheid. En Maria zeide. En dan moet gij hierin zien om de heerlijkheid van het woord te ervaren en de geheimenissen van de macht van zijn genade, moet je daar direct tegenover zien. En zij nam van zijn vrucht en ze af. En ze gaf ook haar man met haar en zij af. Dat was de taal van het ongeloof. Dat was de taal van de vrouw waarin zij spreekt, ik wil toch mijn zin doen. En wat God verboden heeft, die vrucht, van die boom der kennis des goeds en des kwaads, deze boom en de vrucht is begeerlijk in mijn ogen. En het hart spreekt, neem ze. En de hand wordt uitgestoken en zij nam van zijn vrucht. En ze at. Dat was stelen. Dat was gemene diefstal. Te midden van al die duizenden bomen. Gods boom bestolen. En ze gaf haar man ook van die vrucht. En hij at. Met dat ze dat gedaan hebben. Was onze vrucht weg. En vervloekt. En op hetzelfde ogenblik werden wij onvruchtbare, verstorven, vervloekte en verdoemde bomen en vruchtdragers voor Gods ogen. Toen was direct afgelopen. Toen was alles was voorbij en wij lagen van de top van eer neergestort in een eeuwige verwoesting. Sindsdien is er geen vrucht meer gevonden. De boom des levens met haar schone vrucht was verborgen en toegesloten door de gerechtigheid van God, verzinnebeeld in de engel met het vlammend lemmeteens zwaard. En wij hadden in onszelf ook geen enkele vrucht meer om Gode behagelijk te zijn. En dan moet je eens indenken, nou staat de schepper in de hoge hemel en wij op de aarde, hij die alles goed gemaakt had, en daar staan of zitten of liggen wij nu vruchteloos. En er is geen gedachte in het schepsel en geen werk, geen enkele daad, geen woord, geen blik die tot de levende God terugkeert, om te mogen zeggen, gij zijt toch mijn God. En er is niemand van dat geslacht die voor God in de schuld valt en zegt, ik heb gezondigd. Gij zijt rechtvaardig en overwinnend in uw oordeel. Dat is erg. We hebben het nou niet over de verleden tijd. Ook, maar ook over het heden. Over het heden ook. Want de dood is doorgegaan tot alle mensen. Ook over degene die niet gezondigd hebben in de gelijkheid der overtredings Adams. Dood is door. Want in hem hebben wij alle onze hand uitgestoken. Hij was de wortel. De takken vallen mee. De bladeren vallen mee. De boom is in haar wortel verdorven. En de vruchten die de boom voortbrengt zijn Sodoms appelen, vergiftige vruchten. Op het altaar van de vorst der leugenen, de duivel geofferd, daar offeren wij alles aan op. Maar voor de Heere is er geen vrucht meer, niets meer. Mij hebt gij geen kalmus voor geld gekocht. Mij hebt ge niets gegeven. Zelfs in de dienst der offeranden Israël, toen het ging om de tiende, toen zag je het slechte schaap eruit, de manke, de zieke. En die was goed genoeg voor mij. Ge hebt mij arbeid gemaakt met uw zonde. En als ze nog vrolijk feest vierde en de Heere deelde van het goed, dan was daar in de vermetelheid des harten om God ook wat te geven en om hun welvaart van hun geven af te hangen. Hoe meer wij aan God geven, hoe meer zullen we krijgen. Dat de Heere zei, ik mag uw feesten niet rieken. Heb ik uw brandofferen enzovoorts geboden in de woestijn? Ach, dat is een treurige staat waarin wij terechtgekomen zijn. Als je nou je leven nagaat, zo'n hele week die weer voorbij gegaan is, en je zegt, nou, wat is er nou voor God? Hebben we hem geëerd, geprezen en gediend, erkend dat we nog niet in de hel lagen? Dat hij geen volleinding gemaakt heeft, maar dat hij dag aan dag nog ons overlaadde met zijn gunst bewijzen. Maar er is geen vrucht. Niemand zegt, waar is God mijn maker? De Heere zag neer op de aarde, op die wriemelende massa mensen. Of er één onder was die hem zocht, dat was niemand. Alle waren ze afgeweken, onnut en stinkende geworden. Hebben dan de werkers der ongerechtigheid vrede? Ach, het is alles even ellendig, even droevig. En het is zo nodig, toch zo nodig om dat te leren. Want het allerergste van deze staat is, dat als wij daar nu in leven en we zijn wereldse mensen, dan zeggen we kop op. En als we godsdienstige mensen zijn in die staat, dan houden we ook onszelf op de been. En dan denken we dat we toch nog bij uitstek bijzondere mensen zijn, die heel wat te betekenen hebben. Dat doet de mens, hij bedoelt zo zichzelf. Hij denkt van zichzelf dat hij wel wat voor heeft bij God op de anderen. Dat is de godsdienstige mens. Trots alle klagen en steunen dat hij doet, steunt hij op een gebroken rietstaf die hem zijn hand doorboren zal. Nu zie dat nu eens als achtergrond, die gestolen vrucht. En als gevolg daarvan dat vruchteloze leven, zonder iets dat God kan behagen, van dag tot dag, van het uur van ons ontvangen is af, vertreden in ons bloed, weggeworpen. En zie daar dan eens bij het rechtvaardig oordeel Gods. Alle die mij haten hebben de dood lief, en die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammerstaat, waarin zij hulpeloos sterven. Dan moet je dit lezen. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, Maria het heugelijk licht aanschouwen. En Maria zeide, wat zeiden ze? Die slang, die heeft mij verleid. Of Adam, die vrouw die gij bij mij gegeven heeft, die heeft me verleid. Nee, zie hier wat God doet. En Maria zeide, ziet de dienstmaagd des Heren. Onderwerping. Onderwerping. Wat zo ver vandaan is met de natuurlijke mens. Waar we nooit kunnen komen in voorspoed en in tegenspoed niet. Te onderwerpen aan zijn krachtige hand. Opdat hij ons verhogen te zijner tijd. Die onderwerping, die zalige vrucht van God dan. Die onderwerping aan zijn wil. Wat een gezegende weldaad is dat. Ziet de dienstmaagd des Heren. Ik ben, o Heren, o ja, ik ben uw knecht. Dat hij alles tot zijn beschikking heeft. Dat hij alle macht, alle recht heeft. Dat het verstand en de wil des vleeses een ogenblik naar de achtergrond geschoven wordt. Met alles wat erbij behoort. Onderwerping. Onderwerp u dan God. En Maria, de weerspannige. Hier beeld dat zij van nature als de weerspannige. Spannige Adams dochter was. En wij met haar. De weerspannige Eva. Die haar hand uitstak naar de verboden vrucht. Zij onderwerpt zich. Waaraan? Aan de wil van God. Tegen alles in. Zij onderwerpt zich niet. Zoals iedere vrouw. Als het goed ligt. Als zij aan de levende man verbonden wordt. Dat zij zich onderwerpt aan haar man. Zal ze ook wel doen. Maar dat is nu niet aan de orde. Zij onderwerpt zich aan de Heere God. Om zonder enig toedoen harerzijds. Zonder enig toedoen. Van de man met welke zij verloofd of ondertrouwd is. Om toch te ontvangen. De vrucht. Van de overschaduwing des Heilige Geestes. Daar zie je het geloof. Dat kan alleen het geloof maar. Want laten we eens even letten op de taal van het ongeloof. Wat zou die daar tegenover stellen? Die zou zeggen, ja hoor eens. Maar dat wil ik niet. Om op deze manier vrouw en moeder te worden. En om op zulke manier gezegende te worden onder de vrouwen. Dat wil ik niet. Want wat zit daar allemaal aan vast? Ten eerste de grote kans dat de man zal zeggen. Ik ben de eerste niet. Ik verdwijn. Hoeveel ik ook van je hield. Ik ga weg. De naspraak van velen. Die zeggen zullen. Dat heb je van die fijne. Van die Maria. Moet je kijken. Zullen ze de eerste dag niet zeggen. Maar als er een 4, 5 maanden voorbij is. Dan zullen ze gaan kijken en gluren achter de gordijntjes in Nazareth. Zullen ze zeggen dat is ook wat moois. De naspraak van velen. De verdenking van haar eigen man. Die het niet verstaan zal. En het allerergste, de verdenking die rust op hem. Toen hij nog in de schoot van zijn moeder was. Dan valt de smaadheid. Die op onze ongerechtige geboorte moest rusten. Niet dat de geboorte op zichzelf onrecht is. Maar dat we eigenlijk buiten God levende. Dat we eigenlijk allemaal bastaard zijn. En geen zonen. De vaders, de moeders en de kinderen. Dat onechte, omdat wij geen kinderen van God meer zijn. Wij en onze vaderen tevens. Die smaad die daarop moet rusten, die neemt hij op zich. Maar Maria zal er ook in moeten delen. Onderwerping.
ootmoedigheid. Nee, Maria, er is nu geen vragen meer. Er is nu geen blik meer naar het lokkende, de verboden vrucht, zoals bij Eva. Er is geen overleg. Ja, maar hoe zal Jozef, wat zullen de mensen, wat zal dit en dat? Al zal dan voor de mensen jouw eer weg zijn en jouw diepste vrouw zijn, geschonden zijn. Al zullen de mensen meelijden met je hebben en hun hoofd schudden. En al zal Jozef ook er nog in moeten delen misschien. Hier is het antwoord dat het geloof alleen maar geven kan. Ziet de dienstmaagd des Heren. Heer, ik ben in uw handen. Ik geef mij geheel en al. Ik onderwerp mij. Gij hebt te beschikken. Al weet ik het niet alles. Al kan ik het niet doorzien. De weg is voor mij te wonderlijk. Ik kan er niet bij. Maar uw wil, die geschieden. Dus Maria onderwerpt zich aan deze wonderlijke weg. Want ze had geen voorbeelden in de geschiedenis. Ze kon niet zeggen dat is wel eens eerder gebeurd. Dat was nog nooit gebeurd. Nog nooit. Sara was oud, maar ze kreeg door natuurlijke wegen een zoon. Rebecca ook, ze baden. Maar ze kregen op normale wijze hun kinderen. Zacharias en Elisabeth, ze waren zeer oud. Maar toch kregen ze gewoon hun kinderen. Maar dit is iets wat nog nooit gebeurd is. Dit is alleen het grote geheim waarvan Jesaja sprak. Zie, de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Immanuel, God met ons. Daarom wat een onderwerping. Vreemd. Nou nemen we strekking daaruit. Dan moet je eens nagaan. Heb je nou ook in het persoonlijke leven voor de Heere, als je jezelf nou hebt leren kennen in de eerste plaats als zo'n vruchteloos mens, die niets aan of toegebracht heeft, nog geen gedachte, nog niet dit, voor de levende God. En toch, versierd met vruchten der gerechtigheid. Ja, eigen gerechtigheid. Dat je ook daaraan ontdekt wordt dat je zegt, als de mens nog ergens op wil steunen, zich ergens aan wil onderwerpen, dan is het alleen maar aan zichzelf. Wat hij heeft, wat hij daar stelt, wat zijn groei aanbelangt, zijn leven. De Heer daar nu aan ontdekt, welke walgelijke zondaren. Wat een vijanden zijn we dan van de genade van God. Dat vlees en bloed zich daar niet aan onderwerpt, het wil het niet. Het wil wel staan, het wil wel lopen, het wil wel zalig worden. Maar dan tenslotte alleen omdat wij zelf het willen. Op grond van onze eigen verdiensten. Maar nou die onderwerping. Onderwerping om nou zalig, vol, vruchtbaar te worden, alleen, door een ander. Nog geen eens door een mens, nog niet door je eigen man, of vrouw, of kinderen. Of die het allerliefste zijn, op, nog niet eens, dat er nog niks mee te maken heeft, ver daarboven. Om alle leunsels en steunsels van onszelf te mogen loslaten. En in onderwerping te zeggen, ik ben, o Heere, uw knecht. Om ons te onderwerpen aan de genade. Want je hebt mensen, als je zo bidden, dan zou je zeggen, ze willen niks liever als uit genade zalig worden. Maar een mens kent zijn eigen niet. Hij kent zichzelf niet, hij verstaat niet. Dat de genade de dood eigenlijk is voor alles wat aan hem is. Zijn ondergang is in zichzelf. En dat de genade alleen zo eenzijdig van God komt. Dat er bij ons niets, maar dan ook niets voor in aanmerking kan komen. Zie de dienst maar des Heeren. onderwerping. Om ermee eens te zijn van binnen, door het allerheiligst geloof, om zalig te worden, zonder enige verdienste onderzijds, nog door de wil des bloeds, nog door de wil van ons hart, nog door de wil van ons verstand, nog door iets wat in ons gevonden zou kunnen worden, maar alleen door wat van God komt en wat uit God is. Er kan alleen het geloof zich aan onderwerpen. Vlees en bloed wil altijd zeggen ja, op zichzelf wijzen. Maria zal nooit anders kunnen wijzen dan naar boven. Hij heeft mij bezocht. Rijke zond hij ledig weg. En arme heeft hij met goed vervuld. Mogen wij daar iets van leren in ons leven? Van deze onderwerping aan de genade God. Dat is een groot voorrecht. Je zegt misschien, het is nog niet veel onderwerping aan de genade. Maar ik zeg, het is wel veel. Want er zijn miljoenen mensen die denken dat ze het wel willen, maar ze willen het niet. En er zijn er die weten dat ze het niet willen en die willen het wel. Die willen het wel. Die zeggen, Heere, wil die dwazen niet willen. Het is een schande voor het vlees. Het is de doodsteek voor Adam. Het is de ondergang van alles wat zelf werkt en zelf doet. Maar toch, wilt u het toch alstublieft doen. Zie, de dienstknecht des Heeren. De jonge man die verstond niet zoveel. Ik weet precies niet meer hoe het was, maar daar ligt me nog vaag iets van bij. Of dat hij een beetje onnozel was of erg dom, dat weet ik niet, maar die hoorde het woord. Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. En toen zei hij tegen de Heere, Heere, hij dacht dat het ook echt dit hart was. Toen zei die Heere, neemt u het eruit alstublieft. En wil u een ander hart erin doen. Kijk, daar zie je iets van de onderwerping. De onderwerping van de eenvoudige. Van de arme van geest. Hij brengt over mij. Alleen wat hij wil. De weg langs welke hij het wil alleen. Die zou geprezen zijn. Het is een schande. Tuurlijk, het is een schande. Want je hoeft nooit meer in je leven wat te zeggen van, ja, ik. Nee, dat is tegelijk af. Er wordt wel veel tegen gevochten tegen deze keerzijde. Maar Marie hoeft nooit te zeggen, ja, Jozef. Marie hoeft nooit te zeggen, ja, ik. Gezond en sterk. De man hoeft nooit met voldoening naar zijn vrouw te kijken in die zin dat de Heere hem werkelijk ook de mogelijkheden gegeven heeft om kinderen voor te brengen. Nee. Geestelijk gezien. Je hoeft nooit meer ergens naar te kijken, naar die niet en naar die niet. Zeker niet naar je eigen. Want er is totaal helemaal niets meer van ons bij als de onderwerping aan die wil van zijn genade om langs zulke weg zalig te worden. Het is een schande. De mensen zullen nawijzen en ze zullen zeggen, die vent, daar heb je helemaal niks van. Daar heb je niets aan. Die vrouw, die hoort bij die lui, daar kun je overal over praten, maar ze trappen, ze doen nou totaal nergens aan mee. Wat dat voor mensen zijn, weet ik niet. Ze zijn van de duivel bezeten. Heren, om het goed te vinden, mij geschieden. Ik ben uw dienst, maar tot uw dienst bereid. Nu Eva, zie daar. Daar ziet ge wat Gods heil en genade vermag. Eva, zie terug toen gij maninne heette. Toen nam gij, toen hebt gij gestolen van Gods vrucht. Maar zie hier, dat God in zijn oneindige genade die vegges zijn vrucht wil geven langs zijn weg. En dat de genade zo sterk is dat een Eva, een Maria, een weerspannige gaat geloven en zich onderwerpt
als dienstmaagd aan uw heilige wil. Zie de dienstmaagd des Heren. Daarin lezen wij ook mij geschieden naar uw woord. Daar heb je de overgave. Niet alleen onderwerping. Ze zegt niet alleen ja, Heren. Maar ze zegt ook, nee mij, Heren. Hoe het zal zijn, weet ik niet. Maar breng gij in mij tot stand. Waar de vaderen naar hebben uitgezien. Het geheim. God geopenbaard in het vlees. Breng u tot stand. Overgaan. Dat is in het gewone leven ook zo. Als je alleen op het gemeentehuis ja zegt voor de burgemeester tegen elkaar. Tuurlijk, dan ben je voor de wet getrouwd. Maar als je in het leven, in het gewone leven en ook in het huwelijksleven nee zegt tegen elkaar. Dan klopt er iets niet. Ja, aan de onderwerping is ook verbonden de overgave. Er zijn veel mensen die ja zeggen in het openbaar, in de kerk, in de belijdenis, in het avondmaal, in de heilige doop. Maar waar is nou de overgave? Waar is nou het ootmoedige gebed? Heere, mij geschieden naar uw woord. Nee, ik ben blij dat het weer geschied is. Dat ik weer gedaan heb. Of weer gelaten heb. Maar Maria zeide, zie, Heere wil dat zeggen. Gij doorgrond mij, gij kent mij, gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Niets is voor u verborgen. Gij ziet mijn armoede, mijn onvruchtbaarheid, mijn verdriet, mijn moeite. Gij aanschouwt alles. Gij doorziet mij, mij geschieden naar uw woord. Ze stemt toe en ze geeft zich over. Persoonlijk geloof ik vast dat op dat ogenblik dat Maria dat sprak, het wonder heeft plaatsgegrepen. Buiten haar en toch in haar. Zonder enige vleeselijke ervaring. Door de Heilige Geest. De kracht des Allerhoogste. Want hier gelooft zij. En ze geeft zich over. Theologen hebben vaak gestreden over de vraag hoe. Hoe is nu dat heilige afgescheiden gebleven van het zondige. Want Maria was toch een zondige vrouw. Al is hij dan niet verwekt door de wil des mans. Maar hij nam toch vlees en bloed aan uit de maag Maria. En Maria was toch ook een zondares. Maar dan moet je hier op letten. Zij was een heilige. Zij was een heilige, want zij gelooft. En zij gaf zich over, zonder wierp zich. En zij stelt zich ten dienste. Daarom wie zal heden bij zulke woord, bij zulke sprake, nog beschuldiging kunnen inbrengen tegen de uitverkorene Gods Maria. Want ze staat hier zonder vlek en zonder rimpel. Daar waar de zondaar in de dadelijkheid gelooft en de levende verbinding met het hoofd Christus ervaart. Daar is alle zonde weg. Daar moet het alles wijken. Zo is het ook met Maria. Zij geeft zich over. Ze zegt niet alleen ja. Maar ze zegt ook, Heere, wilt u het doen? Mij geschieden. Mij overkomen. Alles wat gij gesproken hebt. Dat is ook zo'n grote genadegave, Gods. De overgave. De overgave. En dan de overgave aan het woord. Mij geschieden naar uw woord. Het was alles zo uitzichtloos. Er was geen man op wie ze kon steunen. Aan wie ze het kon vertellen. Geen vriend of vriendinnen. Straks gaat ze naar Elisabeth. dat wel. Maar overigens, wat was er voor houvast in het natuurlijke? Alleen het eeuwige machtwoord, de boodschap van de hemel, in alle volheid, maar ook in alle naaktheid, die lag bij haar en voor haar. Het woord dat God tot haar sprak. Maar wij zouden zeggen, dat woord, hoe kan het vruchtbaar maken? Hoe kan het alles geven? Hoe kan het alles doen? O ja, daar waar het geloof door de Heilige Geest in het hart is, daar is er voor dat naakte woord een overgave. Mij geschieden naar uw woord. Verder niet, nee. Verder niet. Moet je toch eens indenken, wat een heel geheim. In Maria's leven. Welke naaktheid. Welk een zang van de onvruchtbaar die niet baarde. De kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Dat geldt voor de ganse kerk. Als je getrouwd bent met de wet. Als je getrouwd bent met doen en laten. Met het gewone, zou ik zeggen, waar alle mensen mee getrouwd zijn. Dan zijn er mogelijkheden genoeg. Mogelijkheden genoeg. Dan kun je kinderen krijgen, dan heb je er kans op. Grote kans zelfs. Want zo is ons leven en zo zijn de inbeeldingen van ons harten. Wij zijn vertrouwd met het doen, met het laten. En met allerlei dingen meer, met verwekking en opwekking. En alles wat bij vlees en bloed hoort, is de mens bezig. Kijk, dan zeg je, ik vast 10 maal of ik vast 2 maal. 3. Geef 10e van alles. Als je dat niet zegt en je denkt dat je een tollenaar bent, dan zeg je weer, en ik ben een tollenaar en ik zeg altijd maar, oh God, wees mijn zondaar genaam. Dat is ook getrouwd zijn met de wet. Dat is ook niet eerlijk. Maar stel nou voor, nou gaat de Heilige Geest ontdekken. En dan zie je dat je helemaal niks hebt. Dat die wet, ja, die laat je arm los en die zegt, zoek het maar uit, want je bent een vervloekte booswicht. Ik kan niks meer met je beginnen. Of ik vloek of zegen, het haalt allemaal niets meer met u uit. Want je doet toch alles verkeerd. Dan wordt het echt. Hij voelt gestadig in de ziel. Het kan niet, hè. Hij onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan ook niet. Als er geen onderwerping is en geen overgave, dan is er toch ook geen vrucht. Wat zal die dan voortbrengen? Daar gaat hij, die ellendeling, over de aarde, onvruchtbaar, verstorven. Niks om in te roemen, niets om zich aan vast. Dan komt het woord, zing vrolijk, gij onvruchtbare, gij die niet baart. Want de kinderen der eenzame, dat wil zeggen de kinderen, van zulke eenzame die niets hebben, die eruit, die er buiten, die ernaast gezet zijn, door de wet. Door het werk van de Heilige Geest. Door de ontdekking van hun onvruchtbaarheid. Kinderen daarin zijn veel meer dan die anderen. Die krijgen kinderen. Zolang ze niet de ware aard van hun man ontdekken, krijgen ze kinderen genoeg. Dan zeggen ze, kijk eens. Ik heb van de week dit en ik heb van de week dat. Maar jullie kinderen zijn meer. Want jullie krijgen de kinderen, dat is de vruchten van die dierbare borg en middelaar, die ook een eenzame geworden is. Red mij de eenzame van het geweld des honds. Daar krijgen jullie de vruchten van. Die hij in nood en dood voortgebracht, gebaard heeft, krijgen jullie. O, wat wonderbaar is het. Zie de dienst waar mij geschieden naar uw woord. Misschien al 5 of 6 jaar geleden dat ik hier een keer was. Het is een hele tijd, dat weet ik, want ik ben het zelf praktisch weer vergeten. Maar toen weet ik nog goed dat ik een tekst had. 2 eigenlijk, maar de ene die had ik klaar. Daar had ik briefjes en alles van. Ik zat bij Vosken, ik zat zo aan de tafel. Want het hamerde allemaal in mijn ziel. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, gij die niet gebaard hebt. Ik had geen zin om erover te preken. Ik had het helemaal niet overdacht en dat andere had ik allemaal al in mijn gedachten zo'n beetje. Ik had geen zin. En ik beefde op laatst zo, dat ze dachten dat ik kou had of ziek was of zo, van spanning. Maar tenslotte heb ik het bijzien er toch bij neergelegd. Ik zeg, nou ja, wie heeft tegen God getwist en vrede gevonden, hè? Maar kijk, vlees en bloed heeft er niet zo'n lust in die dingen, want het is zo afsnijdend, het is zo koud, het is zo kaal, er blijft van adem totaal niks over. Alleen die tweede Adam, om je daar nou aan over te geven en zeggen, Heer, doe u het maar. O levensbron, wil bijstand zenden, verlaat nu niet wat u gesproken en gezegd hebt, wat uw hand begon, maar wil uw werk in mij voleindigen. Dan heb je niks meer in te brengen. Overgaan. Dat is zalig. Zalig om over te mogen geven. Ook in het geestelijke leven. Bij vernieuwing de witte vlag te mogen hijsen. Zijn sterkte aan te grijpen. En vrede te smaken. Door hem. Die onze vrede is. Kun je 131 zo schoon vinden. Overgave van een kind aan zijn moeder. Dat zich met moeders wil vereent. Het is één geheel. Moeder en kind dan. Zoals het voor de geboorte was, zo is het dan ook na de geboorte. Het kind voelt de innerlijke eenheid en band met de moeder. Om nu zo zich over te geven. Heere, mij geschieden naar uw woord. Ik zal niet alleen dopen, ik zal niet alleen avondmaal, ik zal niet alleen uw naam belijden. Nee, Heer, ik zal niets. Maar ik geef me aan u over. Amen.